Ik zal nou even zachter praten. Ongeveer 3 maanden geleden gaf mijn vrouw mij een nier. En werd ik bevrijd van de last van de dialyse. En het grootste geschenk is niet zozeer dat mijn vrouw een nier gaf, want dat was op zichzelf een wonder. Het grootste geschenk is dat de Heer mij weer tijd heeft gegeven om datgene te doen wat Hij het belangrijkst acht. En dat is zijn naam groot maken in Rotterdam, in Breda, in Almere en waar dan ook op deze aarde. Het thema van deze dienst luidt de boodschap van hoop voor vandaag. Hoe vergaat het u de laatste paar weken als u de tv aanzet? Mij niet zo goed. Als ik de tv aanzet, dan zie ik berichten uit West-Afrika van ebola. Van een verschrikkelijke ziekte. En het lijkt wel of die verschrikkelijke ziekte steeds verder opdrukt tot aan de deuren van je eigen huis. Als ik de tv aanzet, dan zie ik beelden van iemand in een oranje jurk en een man die naast hem staat in een zwarter pak. En hij zegt allemaal vervelende en enge dingen. En voordat deze man een handeling gaat verrichten, gaat het beeld op zwart. We leven in een tijd dat het steeds minder zeker is dat de baan die je hebt, die je morgen nog houdt, of dat je zoekt naar een baan en je afvraagt, Heer, krijg ik nog wel een kans om zelf te werken voor mijn geld? Het enige boodschap die de wereld lijkt af te geven de dag van vandaag is angst, wanhoop, ellende, rampspoed. Er lijkt niks goeds te vinden in deze wereld. Wij als gelovige Adventisten, wij als Adventisten die vorige week zijn gedoopt, wij hebben een boodschap. Wij hebben iets voor deze wereld. U kent wel die psalm van David. Waar David in beschrijft hoe de wereld uitkijkt naar een oplossing van hun problemen. Psalm 121, hou uw Bijbel erbij vandaag. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En waar zou mijn hulp vandaan komen? Dat is wat de wereld roept vandaag. Waar komt mijn hulp vandaag? En wat zeggen wij als gelovige Advent-christenen? Onze hulp komt van wie? Van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De wereld zoekt naar oplossingen. Oplossingen en herstel. Zij het van geestelijke zaken, van zaken als gezondheid, waar we in deze gemeente stil bij gaan staan vanaf aankomende vrijdag. Om herstel van relaties. De wereld wil goed verder, maar ze weet niet hoe en ze weten niet waar. De wereld predikt verwarring. En als je verwarring hoort, dan zie je alleen maar wanhoop, alleen maar onrust en alleen maar ongemak. Wat moeten wij als gelovige Advent-christenen zeggen tegen een wereld die snakt en verlangt naar een oplossing van zijn of haar problemen? De boodschap die deze wereld verkondigt en de oplossing die deze wereld zoekt, is datgene wat ze zochten ten tijde van de Toren van Babel. U kent wel dat verhaal uit Genesis 11. De zondvloed was geweest, de mensen gingen weer opbouwen en ze wilden nooit weer dat de aarde zou zijn worden vernietigd. Dus wat deden ze? Ze bouwden zichzelf een toren. Ze maakten voor zichzelf een oplossing. Ze zeiden, wij gaan zorgen dat deze wereld niet meer zal worden overspoeld. Wij gaan zelf een toren bouwen tot aan de hoogste hemelen toe. De oplossing van deze wereld is, weet je wat? Economisch probleem? Meer belasting. Weet je wat? Onveiligheid en terrorisme? Meer beveiliging. Wat gebeurt er als mijn partner dreigt vreemd te gaan? Ik huur een privédetective in en dan heb ik meer zekerheid over wat gaat gebeuren in mijn leven. Sommige mensen raken hun vertrouwen in het woord van God kwijt. En zoeken allemaal alternatieve theorieën en denkwijzen. Denk maar eens aan The Secret, horoscopen en al dat soort zaken om mensen maar zekerheid te bieden die ze toch niet zullen vinden. Het lijkt wel of de woorden die Petrus sprak in zijn tweede brief, het derde hoofdstuk vers 9, uitkomen. Waarin Petrus schreef, waar blijft de belofte van zijn komst? Al de dingen zijn altijd maar hetzelfde geweest en het lijkt wel of niets is veranderd. Het lijkt wel of de wereld ons bespot. Ja, je hebt er een boodschap. Maar we zien het niet, we merken het niet, we horen het niet. Hebben jullie wel een boodschap van hoop voor ons vandaag? Hebben wij als gelovigen wel iets te zeggen aan de wereld die in verwarring leeft, in wanhoop en maar niet te troosten is? Weet u, ten tijde van Jezus wandel en handel hier op aarde, was er ook eenzelfde vorm van verwarring en onzekerheid en twijfel en angst. De Romeinse overheersing. Daar komen een stelletje vreemden uit een land ver weg, die komen het land van Israël bezetten en ze komen met hun vreemde gewoonten. Ze komen met hun valse goden. Ze komen belasting heffen, ze doen al die dingen die hun Heer Yahweh had verboden en ze introduceren dat in het land van Israël. En de Israëlieten gingen gebukt, net zoals wij gebukt gaan onder de last van deze vreemde, zondige wereld. En wat nog het erge was, was dat in de tijd van Jezus handelen en wandelen op aarde, het denken van veel Israëlieten was besmet met het Griekse denkwijze. Eerder hadden de Grieken het land van Palestina, Israël bezet en introduceerden hun filosofie, hun wetenschap op het volk van Israël. En langzamerhand begon het denken te veranderen. De boodschap die het volk van Israël moest uitdragen naar de wereld toe, het voorbeeld zijn als het volk van God naar de rest van de samenleving verwaterde. En het lijkt wel of die situatie ten tijde van Jezus zich nu dreigt te herhalen. Wij hebben een boodschap. Wij zijn Adventisten, wij hebben een woord voor de wereld, maar het lijkt wel of het denken van de wereld op een of andere vreemde manier langzamerhand ontdenken heeft besmet en langzamerhand lijken we steeds meer op de mensen aan wie wij een boodschap van hoop moeten verkondigen. In Psalm 85, vers 5, Psalm 85, vers 5, lezen wij wat de wereld roept en ook uiteindelijk hoe onze reactie zou moeten zijn. In de herziene Statenvertaling staat er, breng ons terug, o God van ons heil. Breng ons terug. Terug naar wat? Terug naar het ideaal die de Heer heeft weggelegd voor ons in deze tijd. Welk ideaal? Zijn woord, zijn boodschap, zijn wil. En de enige manier dat als je die boodschap wil kunnen begrijpen en kunnen uitdragen, is dat je bewust wordt van de taak die ons is gegeven. Christus, toen hij wandelde op deze aarde, was bewust, Matteüs 9, vanaf vers 35. Jezus ging stad en land af. Jezus ging in de dorpen en de steden, ging in de synagogen en predikte wat? Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Jezus ging rond en sprak het boodschap van het evangelie. En tijdens het spreken keek hij naar de omstanders aan wie hij de boodschap bracht. En wat zag hij? Mensen die waren voortgejaagd, staat in de NBG-vertaling. Voortgejaagd en afgemat. En wat was de situatie waarom ze voortgejaagd en afgemat waren? Wat misten de mensen in die tijd? Ze misten een herder, een leidsman, iemand die hun de juiste weg zou wijzen. Is niet de analyse van die tijd precies de analyse van de tijd waarin we nu leven? Waarom leren we nu de gezondheidsboodschap te brengen aan onze naasten? Waarom prediken we het evangelie aan onze naasten? Waarom? Omdat de mensen in deze tijd voortgejaagd en afgemat leven, alsof ze geen herder hebben. Nou, ze hebben misschien wel een herder, maar niet de juiste. Ja, ze hebben de herder in verschillende boeken. Ze hebben de herder in de dagelijkse horoscoop in de krant. Ze hebben de herder als ze de tv aanzetten. Ze hebben al van herder die ze maar kunnen verzamelen. Maar ze hebben niet de herder met hoofdletter D en hoofdletter H. Ze missen iets. En wat ze missen, hebben wij. En wat wij hebben, kunnen wij uitdragen. Of we doen. Jezus is bewust. Was bewust. En is doordrongen van zijn taak hier op aarde. Weet u, nadat Jezus die uitspraak deed in Matteüs 9. Over van dat er mensen voortgejaagd en afgemat waren. Zei hij van, nou weer zijn er wel genoeg werkers in de wijngaard. Zijn er wel genoeg arbeiders. En toen zei hij van, bid de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Zodat ze zouden gaan werken. En Jezus sprak niet alleen met theorie. Hij zette meteen zijn volgelingen, zijn discipelen aan het werk. Matteüs 10. En in Matteüs 10 krijgen we een verhandeling te lezen. Wat de discipelen zouden moeten doen om de boodschap die Jezus verspreidde, om die kenbaar te maken aan hun omgeving. Ze moesten niet meteen gaan op verre zendingsreizen. Niet meteen het schip pakken en meteen af gaan varen naar Rome, om die Romeinen te vertellen wat de boodschap is. Nee, ze kregen van Jezus de opdracht mee om de boodschap eerst te verspreiden in hun eigen leefomgeving. Breng de boodschap eerst in Jeruzalem. En dan zegt Jezus tegen deze discipelen in Matteüs 10, vers 7 het volgende. En als je op weg gaat, predik dan, wat moesten ze prediken? Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus als je uitgaat, zeg je, ik geloof dat Jezus spoedig wederkeert. En in Matteüs 10 vers 8 begint Jezus te praten over zorg voor de noden van de samenleving. Zorg voor ze. Deel brood met ze. Bid voor ze. Bid voor genezing. Bid voor heling. Met andere woorden, zorg voor de nood. Waarom die gezondheidsboodschap? Omdat we expliciet zien dat we moeten zorgen voor de noden van de mensen om ons heen. Ik ben behoorlijk ziek. En als je ziet hoeveel geld ik moet betalen aan al de pillen die ik elke dag moet slikken. Ik zat een keer bij de apotheek en ik keek zo over de toonbank heen naar het schermpje. Kunt u voor mij een doosje pilletjes bestellen dat ik mijn nieren niet kwijtraak? Dus die vrouw die tikte zo het medicijn in, Celcept. En er stond erachter, één doosje, 50 stuks, 1000 euro. 1000 euro. Zo. als ik in mijn leven eerder had nagedacht over die boodschap, misschien was het niet zo ver gekomen. Nu ik weet wat het voor mijzelf betekent, kan ik veel meer aan andere mensen zeggen, broeder, zuster, buurvrouw, buurman, alsjeblieft, we hebben een woord van hoop voor vandaag. Dat je die ellende misschien niet hoeft te laten als je dit maar doet. Jezus zei het tegen de discipelen in Matteüs 10, vers 16, hoe ze erop uit moesten gaan. Heel erg vernuftig, want Jezus zendt hen als schapen onder de wolven, wees bedachtzaam als slangen en oprecht als duiven. Ja, we brengen de boodschap, maar het wordt niet makkelijk. Het wordt niet makkelijk als je het op je eigen houtje wil doen. Als je zelf wil getuigen, zelf dingen wil doen, zelf een boodschap wil uitdragen, dan kom je niet ver. Je moet het doen onder leiding van Gods geest. We moeten leren ontdekken, die bewustwordingsproces houdt in dat wij ontdekken en beseffen dat het woord die eruit moet, dat het iets is dat wij krijgen van Gods geest, doordat wij zijn woord bestuderen en dat wij gewillig zijn om zijn woord uit te dragen aan de wereld die snakt naar verlossing en vergeving. Wij hebben een boodschap om mee te geven, zoals Jeremia dat gaf aan het volk van Israël, die binnenkort dreigt te worden verbannen naar Babel. De boodschap die wij uitdragen is geen boodschap van onheil, maar een boodschap om ons een hoopvolle toekomst te geven. Geven wij deze wereld onder leiding van Gods geest een hoopvolle toekomst. Jezus in Lucas 4. Ga maar mee naar Lucas 4. Lucas 4 vers 17. Jezus die kwam op een dag in een synagoge. En die pakte de boekrollen beet. Het boekrol van Jesaja nam hij tot zich. En in Jesaja 4 vers 17 lezen we wat voor boodschap Jezus bewust was te brengen naar zijn omgeving. Lucas 4 vers 17. Hij nam de boekrol open en vond de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebroken van hart, om gevangenen vrijlating te verkondigen, het blinde het gezicht, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar des welbehagens te verkondigen van de Heer. Jezus was doordrongen van zijn boodschap. En bleef het bij theorie, was het zo dat hij de boekrollen weer zo dichtrolde en weer terugzet in de houder en zei van, nou, ik heb gesproken, dit is mijn boodschap. Nee, wat gebeurde er? Lucas 4, vers 43. Wat zien we weer? Wat de essentie was van Jezus uitdragen van die boodschap van hoop? Lucas 3, 4, vers 43. Ik moet ook onder andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Er zijn veel mensen die evangeliseren zien als een activiteit. Nou, we hebben 3 maanden toegeleefd naar een evangelisatieactie. We hebben 1 week lang een evangelisatieactie gehouden. En nu ga ik lekker rusten. Nee. Zodra je bezig bent met de actie en dankbaar voor de Heer bent, wat die, hoe die hele actie heeft gezegend, denk je alweer na over hoe je op werk verder gaat. Of in de klaslokaal. Of met je vrienden. Of met degene in de buurt. Hoe je zijn boodschap van liefde kan delen met je naaste. Hoe is het gesteld met ons bewustwordingsproces? U kent wel het verhaal van die Emmausgangers. Die 2 discipelen, volgelingen van Jezus, en die waren depressief. En ze hadden een goede reden, want hun Heer en Heiland was gestorven op het kruis op Golgotha. En op weg naar Emmaus hadden ze niet door dat Jezus met hen wandelde. En Jezus begon uit de schriften uit te leggen al de dingen die op hem betrekking had. Waarom de Messias moest komen, waarom hij moest lijden, waarom hij stierf aan het kruis. Werd uitgelegd. En pas toen ze thuis kwamen en Jezus het brood brak, ging er een lampje branden. Dat was Jezus. Dat was Jezus die met ons wandelde. Dat was het vlees geworden woord. Hij is levend. Hij leeft. Was ons hart niet brandende toen hij met ons wandelde? Is ons hart niet brandende als wij lezen uit het woord van God? Is ons hart niet brandende wanneer wij ons met onze vrienden of onze klasgenoten of onze collega's gaan praten over die liefdevolle Heer of Heiland die voor ons is gestorven op dat kruis van Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Een boodschap van hoop. Wij prediken geen ISIS, ebola, ellende en jammerklacht. Wij prediken de opgestane Heer en Heiland. Wij prediken geen onzekere filosofieën, maar een zekere toekomst. En ja, het staat in het woord dat niet iedereen aan wie wij die boodschap brengen zullen zeggen van ja, Riley, wat zijn we blij dat je bent gekomen. Of ja, zuster, wat zijn we blij dat je die woord hebt gebracht. Er staat in 2 Timotheus 4 dat er een tijd zal komen dat mensen luisteren naar de verdichtsels, naar deze wereld en naar de oplossingen die deze wereld biedt. Maar wat zegt Paulus aan Timotheus nog meer? Onderga het lijden. Breng wat? De boodschap. En verricht je dienst als een evangelist ten volle. Wat er ook gebeurt, blijf getuigen. Maar welke zekerheid, broeders en zusters, kunnen wij brengen aan deze wereld? En er is een tekstgedeelte van de pen der profetie van een van de oprichters van onze kerk, zuster White, die mij enorm aanspreekt. Ik heb het een aantal jaar geleden gehoord tijdens een jeugdconferentie. En het wil me maar niet loslaten. En ik zeg het eerst in het Engels, omdat als ik het in het Engels zeg, het beter overkomt dan in het Nederlands. Hanging upon the cross, Christ was the gospel. Hangende aan het kruis was Christus het evangelie. Wij hebben nu een boodschap. Wat voor boodschap hebben wij? Zie het Lam van God die wegneemt de zonde van de wereld. Dat is in essentie de boodschap. En ze schrijft verder: zal onze kerkleden hun ogen niet gefixeerd houden op de gekruisde en opgestane Heer en Heiland? Weet je waarom? Dit is de boodschap. Dit is het argument die we moeten geven. Dit is onze leerstelling. Dit is onze waarschuwing. Dit is onze boodschap voor degene die verslagen is. Dit is de hoop voor elke gelovige. Als wij de interesse kunnen opwekken in de gedachten van de mensen, dan ze hun ogen gericht houden op Christus, dan kunnen wij uiteindelijk een stap opzij zetten. En dan kijken mensen niet naar broeder Jack, of zuster Dorothy, of broeder Hendrik, maar ze kijken naar Christus. En al die leerstellingen die wij hebben als adventgelovigen zijn verborgen en neergelegd in dat kruis wat Christus heeft gedaan voor ons. Zij het nu de Sabbat of de staat van de doden? Hebben we het nu over de tweede wederkomst van Christus? Of over de Sabbat? Alles waar wij in geloven, alles wat wij tot uitdrukking willen brengen, is verborgen en is weggelegd in Christus. Want wie Christus wil volgen, verloochent zichzelf en houdt zijn ogen op het kruis en volgt Christus. Hoe is het gesteld met ons bewustwordingsvermogen? In hoeverre zijn wij bewust van datgene wat onze taak is in deze wereld? We weten waarom Jezus kwam. Jezus kwam naar deze aarde. En hij gaf ons leven. He came to bring life and life more abundantly. Hij kwam om leven te geven, meer overvloedig. Niet alleen maar voor een fantastische, hoopvolle toekomst in een nieuwe hemel en aarde die komen zal, maar ook nu. Zelfs te midden van de ellende, zelfs te midden van een relatiecrisis, een werkcrisis, een ebola-crisis. Richt je oog op Christus. Geloven is niet iets ouderwets, niet iets onrelevant, niet noodzakelijk om te horen. Veel mensen doen er alles aan om de boodschap maar zo weg te laten. Zeg het maar niet. Er is een prediker in Amerika die alleen maar positief nieuws brengt. Want als je alleen positieve nieuws dingen zegt, dan komt alles goed. Zeg ze maar niet de waarschuwingen, want dan worden ze bang van. Maar alles, broeders en zusters, alles wat we geloven, waar we voor staan, alles is noodzakelijk om te groeien in geloof. Van gezondheid tot het heiligdom, van liefde tot het woord van God. Het moet gehoord worden. Want immers, hoe kunnen de mensen geloven zonder te horen? Hoe kunnen ze horen zonder dat iemand gezonde is? Hoe kunnen ze iemand gezonde worden zonder dat iemand gezonde is? Hoe worden we gezonde? Omdat wij een boodschap hebben. Weet u nog, Matteüs 28, 18 en 19? U kent de teksten, ik hoef het niet te herhalen. U weet wat er staat. Er staat niet, kom naar de kerk op sabbatmorgen om 10 uur bij de sabbatschool. Ga zitten in de bank en hou de bank op de ideale 24,5 graad Celsius. En hou het lekker warm totdat de dienst is afgelopen en dan kunt u gaan. Broeders, zusters, er zijn mensen die zeggen van, Heer, kijk, ik heb de bank 2 uur lang op 24,5 graad Celsius gehouden. Het is me gelukt. Ik ben een goed christen geweest. En als ze de deuren naar buiten gaan, vergeten ze compleet alles. Broeders en zusters, de boodschap is niet voor 2 uur op een sabbat. Zoals de postmoderne gelover dat gelooft. Je hebt compartimenten waarop je kan zijn, waarop je wil zijn. Geloven is een integraal onderdeel van je leven. En als geloven een integraal onderdeel van je leven is, dan is het uitdragen van de boodschap evenzo een integraal onderdeel van ons geloofsleven. Ik heb altijd het voorbeeld wat gebeurde toen Jezus op zijn ezel binnenwandelde in Jeruzalem. En dan staan daar zo die Farizeeërs en Sadduceeërs langs de kant en die zien al die gelovigen roepen, Hosanna, Hosanna in de hoge. En dan beginnen die Sadduceeërs en Farizeeërs beginnen elkaar te mopperen en te beargumenteren en zeggen ze van, Rabbi, Rabbi, zeggen ze tegen Jezus, kunt u uw volgelingen rustig houden? En wat zei Jezus? Moeten anders de stenen spreken? Broeders en zusters, ik weet niet hoe het met u gesteld is. Maar ik wil niet dat de bakstenen in mijn huis gaan zeggen, prijs de Heer. Terwijl ik van de Heer de gezondheid heb gekregen om te zeggen, prijs de Heer. Broeders en zusters, het mag toch niet zo zijn dat op het Beursplein, of op de Koosingel, of op de Kootgoot, de stenen gaan spreken van datgene wat wij als gelovigen zouden moeten zeggen. Het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. In Lucas 24, vers 47, zegt Jezus, het naam van God moet onder andere volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen in Jeruzalem, want wij zijn van deze dingen getuigen. In hoeverre, broeders en zusters, bent u getuige van datgene wat de Heer heeft gedaan voor u? In Spreuken 145, in Psalmen, moet ik zeggen, in Psalmen 145, vers 5, lezen we wat er gebeurt als je bewust bent geworden van die boodschap. Bewust bent geworden van die taak. Dan kan je als het ware niet meer onderdrukken datgene wat je wil verkondigen. Psalmen 145, vers 5. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijkheid zingen van uw gerechtigheid. Broeders en zusters, je hoeft geen nieroperatie te hebben gehad om pas te kunnen zeggen: Jezus doet grote dingen in mijn leven. Als u deze ochtend bent wakker geworden en u kon uw ogen open doen, dan is dat voldoende reden om Psalm 145, vers 5 die ochtend op te noemen. Of moet er nog veel meer gebeuren? Moeten bij wijze van spreken de doden uit de graven opstaan? Moet bij wijze van spreken Jezus Christus terugkomen en ons brengen naar een nieuw Jeruzalem voordat wij gaan getuigen? Het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Ik heb ongeveer 11 maanden op de dialyse gelegen om mijn bloed te zuiveren. Als ik niet naar de dialyse zou gaan, 3 keer per week, dan zou ik niet langer dan 2 weken leven. Je wordt geconfronteerd met het einde van je leven in luttele minuten. In die periode dat ik daar in het ziekenhuis heb gelegen, ben ik bevriend geraakt met diverse mensen die altijd dezelfde tijd ook moesten spoelen. Er was iemand gelovig en die vervloekte wat de Heer hem had aangedaan. Ik zit aan deze machine. Ik mag niet drinken. Ik kan niet alles eten. Als ik dit nu ga ik dood, wat wil de Heer met mij? Mensen zaten daar en zeiden van, hoe kan ik geloven in een God die toelaat dat ik aan zo'n machine zit? Nou, ik wist niet wat de Heer met me voor had, maar ik was nog redelijk gezond. Dus vrijdagmiddag nam ik mijn laptop mee. Want ja, ik ging nog steeds spreken. En ik ga niet wachten tot ik thuis ben van het ziekenhuis om een preek te schrijven. Dus ik nam mijn laptop mee en ik schreef mijn preek gewoon in het ziekenhuis terwijl mijn bloed werd gespoeld. Naast mij zat een lieve omaatje. En die keek wat ik deed. En die zei zo van, goh, werk jij zo lang door? Zei van, nou nee mevrouw, ik heb tijd nodig om mijn preek voor te bereiden. Zei van, oh, ik ben hervormd. Oh, ik ben adventist. En ze keek naar mij en zei zo van, kan jij in al deze ellende nog een overdenking schrijven? Ik zei van, ja, nou het enige wat ik nog kan, is dat ik kan staan op een kansel en een half uur preken. Of langer. En ik zat daar en we raakten aan de praat. En ook ik raakte wel eens ontmoedigd van het feit dat ik aan die machine zat en niet wetende of ik überhaupt het zou halen. En toen vertelde deze vrouw haar levensverhaal. Ze was in een periode van 2,5 jaar tijd haar man verloren, kreeg longkanker. Haar aorta scheurde. Ze werd een nierpatiënt. Kreeg dit jaar de Mexicaanse griep. En dreigde bijna te sterven. En ze bleef lachen. Want ze zei, ik heb kinderen. Die wil ik zien. Ik heb kleinkinderen. Die wil ik zien. En toen zat ik daar en zei zo van, wie is Riley Jack om te gaan sikkeneuren over zijn situatie? Als die vrouw dankbaar kon zijn, dan mag ik dankbaar zijn wat de Heer voor mij doet. En misschien kom ik nooit meer uit het ziekenhuis. En misschien land ik tussen plankjes. Maar in ieder geval kan ik met deze vrouw converseren over datgene wat belangrijk is in mijn leven. En die vrolijke gesprekken werden gesprekken over geloof. En ik kon uitkijken naar die vrouw en met haar praten over geloof. En die vrouw die wenste mij elke keer vrijdag weer, ik wens jou een fijne Sabbat. En elke maandag als ik haar weer zag in het ziekenhuis, zei ze, hoe ging de overdenking en hoe reageerden de mensen op de boodschap? Als het gaat om de boodschap, wie zijn wij om stil te zijn? Een boodschap van hoop voor vandaag. In Colossenzen 4, Nieuwe Testament, Colossenzen 4, vers 2, staat hoe wij blij kunnen zijn, ondanks alle ellende. Colossenzen 4, vers 2. Hou sterk aan in het gebed en wees daarbij waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons die God voor ons de deur van het woord van God opent, om van de geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, schrijft Paulus. Omdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. En hoe weet je hoe je iedereen moet antwoorden? Als je dagelijks in dat Bijbel zit, die vertelt over wie? Over die opgestane Heer en Heiland, die ook voor u en mij is opgestaan. Psalm, David zei het zo mooi, Psalm 85 vers 8. Toon ons uw goedertierenheid. Geef ons uw heil. Komende paar dagen gaat deze gemeente bezighouden met de gezondheidsboodschap. Niet alleen maar gezondheid, gezondheidsboodschap. Waarom? God wil ons weer levend maken. Ons herstellen. Ons in de juiste gezondheidssituatie brengen om lekker te kunnen luieren aan een strand. Lekker voor de tv te kunnen hangen. Lekker met je Xbox te spelen. Nee, om ons te herstellen opdat wij, die de boodschap hebben, die kunnen verkondigen op Zuidplein, op Beursplein, in Alexandrium, op de Kruiskade. Overal waar de Heer ons stuurt om zijn boodschap te verkondigen. Salomo zei het zo duidelijk. Als er geen visioen is, gaan de mensen verloren. Maar hij die de geboden houdt en ze vertelt en ze uitleeft en ze verkondigt aan de mensen, gelukkig zijt hij. Broeders en zusters, willen we een gelukkige stad zien? Het woord zegt wat we daarvoor moeten doen. En die boodschap is niet te stoppen. Petrus en Johannes hebben de opgestane Heer en Heiland gezien in hun leven. Ze hebben meegemaakt wat er gebeurde op die bewuste Pinksterdag. Ze kregen de vroege regen. En wat deden ze met de vroege regen? Xbox spelen, luieren aan het strand, voor de tv hangen, schaapjes stellen. Nee, ze gingen de stad in en verkondigden het goede nieuws en zeiden, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En ook daar waren er mensen op hooggeplaatste posten die zeiden, oh, niet zo hard, houd voor jezelf. Niet te veel mensen vertellen over Jezus. Hou die boodschap voor jezelf, zoals je dat ook in deze tijd hoort. Je moet maar de verschillende internetfora afgaan en kijken en luisteren wat ze zeggen over gelovigen in deze tijd. Hou die boodschap maar voor jezelf. Wat zei Petrus en Johannes tegen die schriftgeleerden en farizeeërs? Wij kunnen niet stoppen met spreken. Over datgene wat wij gezien en gehoord hebben. Als u bent opgestaan vanochtend. Als u uw morgenwijding heeft gedaan. Als u naar deze kerk bent geweest. Als u de sabbatschoolles heeft deelgenomen. Heeft geluisterd naar deze preek. Heeft gezongen met de lofprijsteam. Als u al die dingen heeft gedaan, dan kan ik mij niet voorstellen dat u thuis gaat zitten en wachten tot de zon ondergaat om uw tv aan te zeggen en yes, goede tijden, slechte tijden is weer op tv. Of is het zo dat u staat te popelen, zegt zo van, wanneer kan ik vertellen de hoop die in mij leeft? 1 Petrus 3, vers 15. Rekenschap afleggen van de hoop die in mij leeft. En ik kan me niet voorstellen dat aandeelkoersen uw hoop is. Dat uw baan uw hoop is. Dat winkelen in de winkelcentra uw hoop is. Dat het gaan naar een leuke paradijselijke vakantie uw hoop is. Maar dat Christus de opgestane Heer en Heiland uw hoop is. Er hebben vorige week mensen ja gezegd. Omdat ze Jezus wilden volgen. Er zijn hier mensen in de gemeente die 50, 60 jaar geleden hebben ja hebben gezegd. Omdat ze Jezus willen volgen. En ze hebben nog steeds die hoop vastgehouden. Waarom? Omdat ze rekenschap willen afleggen van de hoop die in hen is. We leven in een tijd dat wij een boodschap hebben te verkondigen. En ik hoef u niet te vertellen wat er staat in Openbaring 14, 6 tot en met 12. U weet wel, daar staat. U weet wat die engelen zeggen. U weet wat ze te verkondigen hebben. En heel veel mensen zeggen van, zeg het maar niet te hard, want dan worden mensen misschien bang. Maar dit zijn boodschappen van hoop. De wereld zegt, je komt uit een aap. Het woord zegt, wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. De wereld zegt, luister naar mijn woorden en dan kom je verder. Gods woord zegt, ga weg van die valse boodschappen en loop in de volheid des Heren. De wereld zegt, aanbid mijn dag. Doe de werelds wil. Ga je eigen kant op. Het woord zegt, aanbid de zevende dag. Doe de wil van de Vader. Breng de boodschap. En dan staat er, ik hoorde een luide engel roepen. Kom uit mijn volk. Kom uit van Babel. En ontvang niet van haar plagen. En de wereld wacht op een volk die met luide stem zegt, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Al de mensen die de vroege regen hebben ontvangen. Al de mensen die willen wandelen met Jezus. Al die mensen die zich verlustigen in het woord. Al die mensen die elke dag wakker worden met blijdschap en zeggen van ja, ik kan weer wandelen met Jezus. Al die mensen die lofliederen willen zingen aan hun hemelse Vader. Al die mensen die elke dag van de week het woord van God willen bestuderen, kunnen niet wachten om vervuld te worden met die late regen. Om met luide stem de boodschap te brengen. En er zijn veel mensen, diverse Adventisten, die geloven dat ze pas de boodschap gaan brengen wanneer ze die late regen krijgen. Mijn broeders en zusters, wij zijn niet geroepen om te wachten, maar te bidden, te waken en te handelen. Wij hebben een boodschap voor de wereld. En dan kan je niet stil zitten. Weet u? Wat veel mensen vergeten, is dat er ook een andere boodschap de wereld rondgaat. Een boodschap van zwaard. Een boodschap van pest. Een boodschap van eigen wil, eigendunk. Die boodschappen blijven worden verkondigd in deze wereld, want deze wereld is zondig. Als wij achterover liggen en spelen met onze Xbox, luieren op het strand. Die valse boodschappen blijven worden verkondigd in deze wereld. Die eerste pioniers, die eerste adventgelovigen, waren zich bewust van de situatie. De tegenstander blijft verkondigen. Daarom kwamen ze tot bewustwording. Gingen ze hun Bijbel bestuderen en gingen verkondigen onder leiding van Gods geest. En waarom deden ze dat? Jezus had beloofd, Johannes 14, om heen te gaan, een plek voor te bereiden. En als die plek voorbereid was, zou hij terugkomen. Broeders en zusters, die plek is bijna voorbereid. Onze Heer komt bijna terug. Laten we niet op onze lauweren rusten en wachten en zeggen van, de Heer is voor mij gekomen, terwijl uw buurman, uw buurvrouw, uw collega of uw klasgenoot achterblijft. Waarom? Omdat u zei van, ik heb het woord, ik ben binnen en zij, ach, dan zullen we moeten luisteren. We hebben een taak, broeders en zusters. We hebben een boodschap die niet alleen maar gehoord, maar ook gezien mag worden in onze handel en wandel. Ga met mij mee als laatste schriftlezing naar Titus. Titus hoofdstuk 2, de brief van Titus, vers 11. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan wie? Aan alle mensen. En leer ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven te leiden. Terwijl wij verwachten wat? De zalige hoop op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Jezus Christus. Wat heeft Christus voor ons gedaan aan het kruis? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En wat moeten wij doen? Vers 15. Wat is de boodschap die wij moeten brengen aan deze wereld? Eentje van lauweren rusten, eentje van achterover zitten, eentje dingen doen van, ik weet toch wel zelf wat goed voor mij is. Of, vers 15, spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Broeders en zusters, de komende weken gaat deze gemeente leren de gezondheidsboodschap te verkondigen. De komende weken gaan we leren als gemeente hoe wij kunnen getuigen en rekenschap kunnen afleggen van de hoop die in ons leeft. Als die hoop niet in u leeft, broeders en zusters, sla na deze dienst uw woord open, ga op uw knieën en vraag, Heer, kom opnieuw in mijn leven. Als u lauw bent geworden, broeders en zusters, vraag aan de Heer. Heer, klop aan de deur van mijn hart, zodat ik kan opendoen en vooral u kan kopen. Ogenzalf, goud, omdat u weer in mijn leven terecht kan komen, dat die staat van Laodicea mag wijken. Broeders en zusters, Christus heeft ons gered van het kruis. Broeders en zusters, Christus gaat ons bevrijden van deze wereld. Van mannen in oranje jurken en mannen in zwarte pakken. De Heer gaat ons bevrijden van ziektes waar geen ontsnapping aan mogelijk lijkt. De Heer gaat ons helpen om onze relaties te herstellen, onze banen te behouden. Welke banen? Het verkondigen van zijn eeuwig evangelie in deze wereld. En welke boodschap van hoop mogen wij vandaag verkondigen? Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Amen.